wil met jullie graag de Bijbel openen en dat doen we in het Nieuwe Testament. In Matteüs hoofdstuk 16, ik weet niet, het wordt geprojecteerd, kijk. Dat is mooi, dan kunt u allemaal meelezen. We lezen dus Matteüs 16, een hele korte schriftlezing. En daarna gaan we naar een filmpje kijken, want misschien vind je het wel heel moeilijk om een antwoord te geven op de vraag... Wie zeg jij dat ik ben? Ik ga vanavond maar even jij en jou, want het is een jeugdsamenkomst. Hè? Dus dat nemen de ouderen mij niet kwalijk. Misschien vind je dat wel moeilijk om daar een antwoord op te geven op die vraag. Wie zeg jij dat ik ben? Nou, ik heb een filmpje gevonden, heel aansprekend, van een jonge man. Een hele jonge jongen. Ik ben benieuwd wie hem na kan doen. Die gaat vertellen in een heel kort tijdsbestek wie de Heer Jezus is in elk Bijbelboek. Daar kan je een beetje ideeën op doen. Zodat je aan het einde van de avond ook antwoord kan geven op die levensbelangrijke vraag. Maar we gaan eerst die paar versen lezen waarin de Heer Jezus ook daadwerkelijk die vraag stelt. Luister maar. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elia... En weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Korte schriftlezing, maar daar valt genoeg over te zeggen, maar we gaan nu eerst even naar dat filmpje kijken.
In Genesis, Jesus Christ is the breath of life. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is our high priest. In Numbers, he's the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he's the prophet like unto Moses. In Joshua, he's the captain of our salvation. In Judges, he's our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, he's our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he's our reigning king. In Ezra and Nehemiah, he's the rebuilder of the broken down walls of human life. And in Esther, he is our Mordecai. In Job, he is our ever-living redeemer. In Psalms, he is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. And in Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he's the Prince of Peace. In Jeremiah, he is the righteous branch. In Lamentations, he's the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he's the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he's the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Amos, he is our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he's the messenger of beautiful feet. In Nahum, he's our strength and shield. In Habakkuk, he's God's evangelist crying, revive thy works in the midst of the years. In Zephaniah, he is our savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he's the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the stone of righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, Jesus Christ is the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the rock, the Father of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphal one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1st and 2nd Thessalonians, he is your hope. In 1st Timothy, he's your faith. In 2nd Timothy, he's your stability. In Titus, he is truth. In Philemon, he's your benefactor. In Hebrews, he's the he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he's your example. In 2 Peter, he's your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he's your pattern. In 3 John, he's your motivation. In Jude, he's the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming King. He's the first and the last, the beginning and the end. He's the keeper of creation and the creator of all. He's the architect of the universe and the manager of all times. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced in his pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him, and the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. Hitler couldn't silence him. The New Age can't replace him. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, and pure. His ways are right, and his word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my redeemer. He is my savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and he rules my life.
Wie zeg jij dat ik ben? Dat is waar we vanavond met elkaar over na willen denken. Ik moet een beetje kort zijn, ik heb niet zo heel veel tijd gekregen. Dus ik ga proberen om het samen te vatten. Jezus is met zijn discipelen onderweg in Israël. Wie van jullie is er wel eens in Israël geweest? Nou, dat zijn er nog niet zoveel. Het wordt tijd dat er een beweging komt vanuit de Oude Kerk. Je moet er toch een keer geweest zijn, hè? Dan kan je alvast gaan sparen. Maar dan gaat de Bijbel nog meer voor je leven. Nou, ik ben in het voorrecht dat ik zo nu en dan een reis daar naartoe mag leiden. En als je daar naartoe gaat, dan ga je nagenoeg altijd naar Caesarea. En dat is een plaats, een geweldig mooie plaats aan de kust in het westen van Israël. Maar waar Jezus hier met zijn discipelen is gekomen, dat is Caesarea Philippi. Dat is niet die plaats aan de kust, maar dat is een regio in het noorden van Israël. En het is heel bijzonder, hij trekt met zijn discipelen door het land heen. En dan zou je denken, nou, hij gaat met zijn discipelen naar Jeruzalem toe. Een beetje een vrome, degelijke omgeving. Want ja, daar is het makkelijk om de naam van Jezus te belijden. Ik ken Oude Kerk niet zo erg. Je hebt wel een aantal kerken, maar hoe geestelijk het is, dat weet ik niet. Maar soms is het in een godsdienstige omgeving nog moeilijker om de naam van de Heer Jezus te belijden. Het is niet altijd per definitie makkelijker. Maar misschien ook wel, ik weet het niet. Nou, de Heer Jezus ging naar het noorden van Israël. Naar de regio, de streek Caesarea Philippi. Nou, daar zou ik een uur over kunnen spreken. Maar het is heel bijzonder waarom hij daar naartoe ging. Nou, die streek, die kenmerkte zich door een aantal afgoden. Laat ik drie dingen over die streek zeggen. Allereerst werd in dat gebied de god Baal aangebeden. Nou, daar heb je denk ik allemaal wel eens van gehoord. Nou, de volgelingen van Baal, dat waren tegenstanders van de god van Israël. En ze haten ook de profeten van God. En de aanbidding van Baal, die ging gepaard met enorme seksuele losbandigheid. Er werden zelfs kinderoffers gebracht. Nou, heel veel ellende ging daarmee gepaard. Vreselijk. En dat was in dat gebied. De Baal werd daar aanbeten. En om even over nadenken, dan komt Jezus met zijn discipelen juist dat gebied binnen, die streek. In de tweede plaats werd in dat gebied, en ik moet dat toch even vertellen, om het wonder des te groter te maken, In de tweede plaats werd dat gebied gekenmerkt door de verering van de god Pan. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Nou, als je vanavond thuis komt en je gaat googelen op de god Pan, dan kom je bij een Griekse afgod terecht. Nou, die had een afschrikwekkend uiterlijk. Zijn onderkant was van een geit en zijn bovenlichaam was van een mens. Hoornen op zijn hoofd. En hij jaagde de mensen angst en, roep maar, paniek aan. Ons woordje paniek komt van de afgod Pan. En als je panfluit speelt, dat is daar ook van afkomstig, van deze Griekse afgod. Zoek het allemaal op internet. Nou, deze afgod, deze Griekse afgod, werd ook in die streek aanbeden. En dat was ook gruwelijk, de dingen die daarmee gepaard gingen. Een afschrikwekkend uiterlijk. Hij boezemde mensen angst en paniek in. Maar het was ook een afgod waarmee heel veel seksuele losbandigheid gepaard ging. Nou, en als laatste, dan stop ik over die streek. In diezelfde streek werd ook een mens goddelijke eer bewezen. Er stond een beeld van de keizer. Dus de keizer, hè, Caesarea Philippi, Caesar, dat is van de keizer afkomstig, die werd daar goddelijke eer bewezen. Nou, dat is het laatste wat je moet doen. Om een mens goddelijke eer te bewijzen. Nou, in die regio, en nogmaals, er valt veel meer van te zeggen, het was een duister gebied. Dat is wel duidelijk, denk ik, toch? En de Heer Jezus neemt zijn discipelen mee naar dat gebied. Niet naar Oude Kerk aan de IJssel waarschijnlijk, maar misschien naar Amsterdam, ik weet het niet. En juist daar gaat hij deze vraag stellen. Nou, dat maakt het er misschien niet makkelijker op. Maar dat is nou net de uitdaging en ik geloof dat dat voor ons vandaag geldt. In Nederland wordt het er geestelijk niet beter op. Er is veel afval, er is veel verval. Maar ik geloof nog steeds in de God van de Bijbel. Ik geloof dat Genesis 1 tot Openbaring 22 door hem geïnspireerd is. Amen, zeggen we dan in een evangelische gemeente. En dan mag je dan op antwoorden, als je het ermee eens bent althans, hè? Amen. Dat het woord van God geïnspireerd is. En dat wij vandaag uitgedaagd worden om in 2018, waarin ze misschien zeggen tegen je, geloof jij dat boek nog steeds, joh? Ja, ik geloof het met heel mijn hart. Ze zeggen wel eens tegen mij, volgens mij geloof je wat je zegt. Nou, dat is ook zo, ja. Ik sta er helemaal achter. En daarom daagt de Heer in deze tijd ons uit, in een wereld met zoveel afgoden, occulte machten en krachten, met allerlei seksuele misstanden en ellende, met chaos en ontbinding, om in die tijd de naam van Jezus te belijden. Juist dan. Nou, een levende vis, die zwemt tegen de stroom in, hè? Dat weet je. Want die gaat naar de bron toe. Dat is een mooi beeld. Zo zijn wij vandaag geroepen om als levende vissen tegen de stroom in te zwemmen en Jezus te blijven belijden. Nou, hij stelt die vraag in dat gebied. En dan worden de drie, nou, ik moet het anders zeggen. De Heer Jezus is nog heel mild. Want dat is wel erg direct, hè? Ik ken jullie niet zo. Het is ook een beetje afhankelijk wat voor kerk je afkomstig bent. Maar sommige mensen houden niet zo van die directe vragen. Of als je mensen aankijkt, zijn ze ook niet zo blij mee. Hè, het moet vooral een beetje een globale boodschap zijn. Die niet te dicht bij mijn hart komt. Want dan moet je er wat mee. Nou, de Heer Jezus is heel wijs en pastoraal. Hij zegt niet gelijk, wie zeg jij dat ik ben? Maar hij zegt eerst, wie zeggen de? Nee, een beetje globaal, hè? Nou, dat komt wel binnen, denk ik. Dus niet te direct. Wie zeggen de mensen? Nou, daar kunnen we allemaal wat over zeggen. Want vandaag wordt er zoveel over Jezus gezegd. Nou, ze noemen wel drie indrukwekkende namen, hè? Elia wordt genoemd, Johannes de Doper en Jeremia. Nou, Johannes de Doper was een indrukwekkend figuur. Daar kan je als vader smakelijk over vertellen aan je kinderen. Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, was Jezus zelf niet. Maar die kwam op bij de Jordaan in die kemelsharen mantel. He, hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat was echt een ruige man. Zo'n gordel om, dat was Johannes de Doper. Hij was een krachtige prediker ook. Want de eerste prediking van Johannes de Doper, ja, dat was niet misselijk. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, dat zou je gezegd worden. En als ze aan de Heer Jezus dachten, dan dachten ze aan Johannes de Doper. En ik begrijp het wel, want Johannes de Doper leefde in een tijd, dat is misschien een beetje technisch voor vanavond, dat Israël werd onderdrukt door de Romeinen. En Johannes de Doper sprak over een Messias, over een koning die zou gaan komen. En die zou verlossing gaan brengen voor Israël. Nou, dat klonk natuurlijk als muziek in de oren. En toen Jezus zijn prediking begon, toen sprak hij ook over een koninkrijk dat zou gaan komen. Dus ze dachten, als we Jezus horen, dan denken we direct aan Johannes de Doper. Precies dezelfde prediking. En hij spreekt ook over dat koninkrijk dat komt. De bevrijding van de vijanden. Twee, ik moet er sneller doorheen. Elia. Nou, ik heb vanochtend op een andere plaats over Elia gesproken. Dat is ook een indrukwekkende profeet geweest. Je moet zijn leven maar eens bestuderen. Elia kennen ze in Israël als de profeet van de wonderen. Als je naar de Karmel gaat in Israël, je gaat dat bezoeken, dan kan je naar een verhoging en dan krijg je een prachtig uitzicht, hè, waar dat wolkje als eens mans toen omhoog kwam. Nou, en voordat je die hoogte opgaat, kom je een enorm standbeeld tegen van Elia. En onder zijn voet ligt een baalpriester. Hij heeft een zwaard in zijn hand. De eerste is Elia, die kom je tegen. Nou, dat is de trots van Israël natuurlijk. Dat is onze profeet. De profeet van de wonderen. Elia. Hij spotte met die baalpriesters. Want de ware God zou antwoorden. Ze hadden allebei een altaar gebouwd. En die God Baal, die antwoordde maar niet. Hij zei, je moet harder roepen. Je moet schreeuwen misschien. En ze gingen zichzelf snijden. Nou, je kent de geschiedenis. En de God van de Bijbel antwoordde met vuur. Elia, profeet van de wonderen. En als ze naar Jezus keken, dan zagen ze precies hetzelfde. Hij ging rond en deed tekenen en wonderen. Dus dachten ze aan Jezus, dan dachten ze aan Elia. En dan de laatste die hier genoemd wordt. Maar Matthäus schrijft over of een van de profeten. Maar er wordt er nog eentje genoemd, dat is Jeremia. Nou, dat is misschien wat moeilijker voor je, maar Jeremia was ook een zeer krachtige profeet. Maar hij heeft een heel zwaar leven gehad. En weet je waar dat mee te maken had? Onder andere hiermee, ja, sommigen zeggen, hij was niet getrouwd. Nou, dat kan ook zwaar zijn natuurlijk, maar ik denk dat het vooral hiermee te maken had, dat hij de boodschap van God moest doorgeven. En dat was een boodschap niet van stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Want dat klinkt voor de meeste mensen wel als muziek in de oren, hè? Als je een beetje te scherp bent, zeggen ze, oeh, dat is wel, dat is één keer, maar niet meer. Maar Jeremia, lees het maar na, hoor. Hij wordt in Jeremia 1 geroepen, in Jeremia 2 zijn eerste preek. En dan moet hij naar Israël toe gaan en zeggen, jullie hebben twee kwaden gedaan. Jullie hebben de bron van het levende water verlaten en jullie hebben bakken uitgehouden die geen water hadden. Ze hadden andere goden tot hun vertrouwen gesteld. Dat moest hij gaan verkondigen. Nou, denk je dat je dan welkom bent? Dat is best pittig, toch? Maar hij bleef trouw aan zijn meester, aan zijn roeping. Nou, wat zie je bij de Heer Jezus? Was hij welkom in deze wereld? Ja, zeker, hij kwam als licht in de duisternis. Maar was hij welkom? Nee, hij was niet welkom. Maar hij bleef trouw aan zijn roeping. Want hij ging de prijs betalen waardoor wij vanavond gered kunnen worden. Hij liet zich door niets en niemand weer houden. Het is net Jeremia. Want die kent het volk natuurlijk wel. Het was allemaal uit overlevering doorgegeven. Nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat was mijn tweede punt, hè? Je volgt dat wel. En een goede preek bestaat uit? Drie punten. Eerst de regio, de streek. Niet zo'n beste streek. En in die streek een confronterende vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Drie indrukwekkende namen. Indrukwekkende bedieningen. Maar ja, dan moet hij toch bij hun hart uitkomen, hè? Want weet je, mensen zeggen vandaag zoveel over de Heer Jezus. En dat bedoel ik niet om te dreigen. Ik bedoel dat heel positief. Maar er komt een dag, of je het geloven wil of niet, maar dat je zelf voor God zal staan. En dan komt ook de vraag, wie zeg jij nou dat ik ben? Dan kan je het niet meer doen met je opa die geloofde. Hoe geweldig, indrukwekkend dat ook was. Misschien met je moeder die heel dicht bij God leefde en veel van de Heer Jezus hield. En misschien vaak met je heeft gesproken. En gezegd, jongen, bekeer van die weg. Kies voor de Heer Jezus en maak gebruik van zijn offer. Je kan het daar niet mee doen. En ik heb vorig jaar mijn eigen vader verloren. En de laatste nacht sliep ik bij hem. En dan zie je je eigen vader. Ik had een hele grote, sterke vader. En er was niet veel meer van over. Een ziekbed gehad. En dan lag ik naast hem. En ik waakte. En toen kwam het zo op me af. Mijn vader is onderscheiden geweest. Hij is ridder in de orde van. Nou ja, je kent dat wel. Maar weet je, daar heb je niks mee aan als je op je sterfbed ligt, hè? Dan komt het aan op het antwoord op die vraag: wie zeg jij nou dat ik ben? En het is zo bijzonder dat de Heer Jezus niet wacht tot het einde van je leven. Er zitten hier veel jonge mensen. En misschien denk je, ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar die dag gaat komen. En ik wil het zo op je hart binnen dat je vandaag de juiste keuze gaat maken. 2 weken geleden is er bij ons in Alblasserwaard een jongen van 20, 21 jaar verongelukt. Die wordt niet allemaal 80 jaar, hè? En dat is niet om nou heel negatief te doen. Want geloof me, ik sta heel positief in het leven, hoor. Ik geniet van het leven, van mijn vrouw, van mijn 4 kinderen... Maar ik ben wel reëel. En dan is het toch genade dat de Heere God gewoon op een zondagavond in januari 2018 tegen je zegt: wie zeg jij nou dat ik ben? Ik wil een antwoord op die vraag, zodat je gerust kan leven en straks ook eenmaal gerust je oogjes hier dicht kan doen. Dat is toch bewogenheid of niet? Dat is pure liefde. Dat je op tijd de juiste keuzes in je leven maakt. Daar kan je heel klein voor zijn. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Wie zeg jij nou dat ik ben? Nou geeft Petrus een antwoord. En dan zou je zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo duidelijk. Ik vond die jonge man eigenlijk duidelijker met zijn antwoord. Want Petrus geeft wel een antwoord in vers 16b. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, misschien zeg je wel, nou, ik vond dat filmpje toch iets aantrekkelijker, als ik heel eerlijk ben. Nou, je had meer keuze. Maar weet je, het antwoord van Petrus is het meest complete antwoord wat je kan geven. En dan moet ik een beetje technisch worden en dan haken sommige mensen af. En dat zou jammer zijn. Moet je even blijven luisteren. Waarom is dit zo'n compleet antwoord? Nou, Petrus zegt in die heidense, goddeloze omgeving: Heer Jezus, wilt u echt weten wie u voor mij, voor ons bent? U bent de Christus. Dat betekent, u bent de Messias. U bent de gezalfde. Dat is mooi, hè? Daar hadden ze naar uitgezien. De profeten hadden geprofeteerd. De Messias gaat komen. En hij gaat uiteindelijk alle dingen herstellen. Maar hij moet eerst een offer gaan brengen. En Petrus zegt, u bent die Messias. U bent de door God beloofde en ook de gekomen Messias. Nou, Messias, ik heb het al gezegd, betekent gezalfde. Nou, wie werden er in het Oude Testament gezalfd? Daar gaan we mee afsluiten. Wie werd er gezalfd? Laten we het bij 3 houden. De priester die werd gezalfd. Nou, wat deed een priester? Die deed heel veel. Op mijn website staan 7 lezingen over de tabernakel. Die mag je allemaal naluisteren. Dat zijn lezingen van 1 uur. Dan heb je wat te doen van de week. Dan weet je wat die priester deed. Maar die priester bracht de offers. Onder andere. Nou, Petrus zegt heel eenvoudig: Heer Jezus, u bent degene die dat volmaakte offer heeft gebracht. U bent de door God gezalfde priester. En u bent ook degene die ons zegent. Mooi, hè? In die belijdenis, had je er nog niet in gelezen misschien. U bent de gezalfde, zegt hij. Heer Jezus, u hebt dat volmaakte offer gebracht. En van uw zegen zijn we volkomen afhankelijk. Dat is een belijdenis, hè? Er zijn niet vele... Ja, er zijn vele wegen naar Rome, maar er is maar 1 weg tot de Vader en dat is Jezus. En er is maar 1 iemand die voor jouw schuld kon betalen en dat is Jezus. En Petrus belijdt hier, u bent de gezalfde, de Zoon van de levende God. U bent die gezalfde priester, volmaakt offer. En als je nou je vertrouwen op dat offer stelt, dan kan ik je de garantie geven, zwart op wit, dan komt het goed, dan komt het goed. Want dat is het offer waar de Vader ook mee heeft ingestemd. 2e, wie werd er nog meer gezalfd? De profeet. Dat is ook mooi, hè? Weet je hoe een profeet werd genoemd onder het oude verbond? Dat was de stem van God. De spreekbuis van God. Nou, wat zegt Petrus hier? Heer Jezus, u bent de spreekbuis van de Vader. U bent degene door wie de Vader zich vandaag heeft geopenbaard. En zo aanvaarden we u als de weg, de waarheid en het leven. U hebt niet alleen het volmaakte offer gebracht. Ik wil ook naar uw stem horen. Herken je dat in je leven? De gezalfde profeet, de stem van God. Als het volk een boodschap aan de Heere God wilde vertellen, moesten ze naar de profeet toe. En hij bracht het verder. Wilde de Heere God iets met het volk delen, dan ging dat via de profeet. Vandaag loopt alles via Jezus. Dus zoek het nou niet bij mensen. Niet bij voorgangers, niet bij predikanten, niet bij gemeenten. Voor je vroeg of laat allemaal mee om. En sommigen hebben die ervaring al, of niet? Ja, jullie durven het niet te zeggen, maar het is waar. Maar Jezus stelt nooit teleur. De Bijbel zegt, hij beschaamt niet degene die op hem hopen. U bent de priester, u bent de profeet. En wie werd er nog meer gezalfd? De koning, de laatste. Je zal zeggen, ja, maar Jacques, dat vind ik toch wel moeilijk. Want wat zie ik nou van het koningschap van Jezus? Ik zie daar een man aan een kruis. Dat is toch geen koning? Wat heb je nou aan een koning die hangt aan het kruis en uitroept, het is volbracht. En ze spotten met hem. Als je dan werkelijk de zoon van God bent, kom van het kruis af en haal ons er ook af. Is dat mijn koning? Nou, dat is ook de reden dat het overgrote deel van het Joodse volk tegen Jezus niet aanvaardt als de Messias. Want dat kwam niet overeen met hun plaatje. Maar hij moest eerst het offer brengen om straks zijn koninkrijk op te gaan richten. Als hij komt in Jeruzalem, op welke berg? De Olijfberg, dat geloof je toch? Zacharia 14, lees maar na voordat hij naar bed gaat. Daar gaat hij zijn voeten zetten. Dat geloof ik hoor, letterlijk. Zijn voeten op de Olijfberg. En dan gaat hij naar binnen en die poort, die oostpoort is nu nog dicht hè. Die hebben ze dichtgemetseld. Er liggen allemaal graven voor. Joodse graven, Arabische, moslimgraven. Maar ook christelijke graven. Nou, de Messias gaat natuurlijk niet over graven, dat begrijp je wel. Maar de aarde zal splijten. En wat je dichtmetselt is natuurlijk mensenwerken. Hij gaat er dwars doorheen. En hij gaat in Jeruzalem de troon op. De troon van vader David, Lucas 1. Ik geloof in een letterlijk komend vrederijk. De Messias gaat komen. De Heer Jezus, hij komt. Hij komt, de koning is komende. Maar weet je wat Petrus zegt? U bent vandaag al koning in mijn hart. Kan je het erna zeggen? Je zegt, hé, dat had ik niet in die belijdenis gelezen. Maar is toch mooi? Het volmaakte offer. Ik moet bij u zijn om de stem van God te horen, Heer Jezus. U bent het vlees geworden woord. En u bent de koning. Straks, oh ja zeker, het zal niet lang meer duren. Ben ik klaar voor trouwens? De koning komt. Hij is in aantocht. Zijn voetstappen worden gehoord. We moeten ons voorbereiden. Klaar zijn voor de ontmoeting met hem. Maar vandaag is hij al koning in mijn hart. Weet je wat dat betekent? Dat er een dag kwam. Voor mij was dat in de zomer van 2000. Dat ik van de troon van mijn leven ben afgestapt. En dat ik gezegd heb, Heer Jezus, bestijg u de troon van mijn leven. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Kijk, vele mensen als je gaat evangeliseren en, zeg, en je vraagt, wilt u naar de hemel meneer? Nou, dat zou fijn zijn. En als ik dan nog een zachte dood kan sterven, dan is het helemaal compleet. En als ik dan vraag, maar bent u ook bereid om Jezus als de Heer van uw leven te aanvaarden? Als de koning. Als degene die alles voor het zeggen heeft. Ja, dat gaat een beetje te ver, hè. Want we willen graag zoveel vasthouden, hè, jongelui. Die dingen, ja, dat je zegt, ja, op zich, het houdt me wel bezig, hè. Maar ik heb zo het idee, elke christen, als je die op zijn schouders laat, dan komt er een stofwolk uit. Saaie mensen. Ik wil geen terrein prijsgeven in mijn leven. Ik wil nog genieten van het leven. Als genot is maar voor een korte tijd. Je mag best genieten van me, hoor. Laat dat heel duidelijk zijn. Het zijn mooie dingen om van te genieten. Als je studeert, als je gaat werken, als je, nou ja, noem maar op, een hele lijst noemen. Mag je van genieten. Maar je moet prioriteiten stellen. Gedenk aan je schepper. In de dagen dat het je nog voor de wind gaat, dat je nog kracht en energie hebt. Heer, dat de kwade dagen komen. Aanvaard hem als de profeet, de priester en de koning. Is het een beetje duidelijk voor je? Ik ga afsluiten. Ik denk dat de tijd waarin wij leven kenmerken heeft van, dan zijn we weer waar we begonnen zijn, Caesarea Philippi. Een tijd waarin het voor jongelui echt niet heel makkelijk is om de Heer Jezus te volgen. Er zijn zoveel verleidingen. Er zijn vandaag zoveel beeldschermen van zo groot tot zo groot en nog iets kleiner. Soms neem je hem zelf mee naar bed toe. En je bent helemaal druk in je hoofd. En dan komt Jezus tot je en die vraagt, wie zeg jij nou dat ik ben? Nou, daar moet ik wel even voor gaan zitten. Nou, misschien moet je daar inderdaad serieus de tijd voor gaan nemen. Om daar een goed antwoord op te gaan geven. Want wie Jezus heeft, die heeft het leven. Niet voor 40 jaar, voor 50 jaar, of voor 80 jaar, maar die heeft leven tot in eeuwigheid. Dat is toch belangrijk om daaraan te denken? We hebben het vandaag over duurzaamheid, hè? Alles moet groen zijn. Nou, het leven met Jezus, dat is een investering die is echt duurzaam. Toen de verloren zoon thuis kwam, die geschiedenis ken je toch wel, die gelijkenis. Toen begonnen ze vrolijk te zijn, stond er. Staat er. Maar weet je wat er niet staat? Dat feestje ooit een einde heeft gekregen. Die vreugde bij de thuiskomst is één keer begonnen, maar die is doorgegaan. En zo is het vandaag ook. Als jij met Petrus en de discipelen beleidt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan mag je je leven hier op aarde leven. Dan mag je studeren. Dan mag je verkering krijgen. Dan mag je gaan trouwen. Mag je een huis kopen of huren. Ik weet niet wat je wil gaan doen. Mag je een reis gaan maken. Maar dan staat die ene bovenaan. In welk gebied je dan ook woont of leeft. Want geloof me, je kan Jezus overal beleiden. En hij geeft je kracht om dat te doen. Zelfs in Caesarea Filippi. Zelfs in een tijd waarin wij leven. En daarom wil ik je echt aansporen, jongelui. Om de bewuste keuze in je hart te gaan maken. Om je knieën te buigen. Misschien moet je wat opruimen. Dat er veel zonden zijn in je leven. Verborgen hoeken. Alle deuren open gaan zetten en zeggen, Heer, hier kom ik met heel mijn boeltje bij u. En ik beleid gewoon eerlijk wie ik ben. Ik doe me niet groter voor dan dat ik ben. Ik ben gewoon open en eerlijk voor u. Want God weet het nu toch al, of niet? Je denkt het verborgen, hij weet het toch al. Maar hij zei tegen Adam, Adam, waar ben je? Wist hij het niet? Jazeker wel. Maar Adam moest een keus maken om achter de struiken vandaan te komen. Te zeggen, hier ben ik, Heer. Ben je bereid om te doen, voor zover je nog niet gedaan hebt? Dan kan je vanavond een antwoord geven. Op die vraag, wie zeg jij dat ik ben? En stel het niet uit, want deze vraag moet beantwoord gaan worden. En ik kan je zeggen, uit mijn eigen leven, God heeft mij krachtig stilgezet in de zomer van 2000. Ik mag hem nu 18 jaar kennen en het gaat niet altijd voor de wind, dat kan ik je ook vertellen. Maar ik heb er nog geen moment spijt van gekregen. Ik was op één dag al mijn vrienden kwijt, want met de kerk zelf had ik niet zoveel. Die vrienden zaten allemaal in de wereld en die vonden me niet zo interessant meer vanaf dat moment. Maar God heeft me toch een leger aan vrienden teruggegeven waar je mee kan lachen en waar je mee kan huilen. Waar je de echte dingen mee kan delen. Vandaag en morgen, overmorgen, ja zelfs in het uur van mijn sterven. Er is geen gelukkige jongen, er is geen gelukkige meisje dan diegene die Jezus in zijn hart heeft. Ik stel voor dat we even een minuutje stil worden. En dat is niet eng hoor. Maar dat je even je ogen dicht doet. En dat je even vanuit de stilte van je hart een antwoord gaat geven op de vraag. Niet van mij, maar van Jezus. Ik geloof dat hij vanavond tot je heeft gesproken. Wie zeg jij nou dat ik ben? Sluit je ogen maar. En vouw je handen. En dan mag je vanuit de stilte van je hart iets tegen hem gaan zeggen. Zal ik zo afsluiten met het gebed. Laat een moment stil worden voor hem. Amen.